Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 91, de versen 7 en 8. Uit het evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heren, wil gij uw vriendelijk aangezicht over ons doen lichten, opdat we weten mogen uw kinderen te zijn, en in dat vertrouwen te mogen leven, bij u te mogen schuilen, van u te mogen afhangen met onze gehele ziel, voor tijd en eeuwigheid onze weg op u te mogen wentelen. U hebt nooit beschaamd die alzo tot u de toevlucht zoekt. U hebt het woord uwer waarheid gegeven als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad, opdat de zonde zonde en de schuld schuld werd. We de afstand zagen tussen u en ons en die beweende, maar ook mochten wederkeren zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Opdat zo vanavond zondaar uw hand weer gevoelde en de gouden koorden van uw goddelijke liefde gespannen werden, zodat we het zingen mochten, deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Heren, ge zijt toch het deel van uw kerk, ge zijt hun erfenis, die schone plaats die gij hebt gemeten met ruime snoeren, is toch daar waar we zalig zijn, in de aanschouwing van het offer voor de zonde der wereld geslacht. Mogen vanavond dat kruis eens afgetekend worden in ons leven, en de zoete vrucht van uw liefde tot in de dood onze ziel sterken in het geloof, dat we in voor- en tegenspoed, in gezonde en zieke dagen, jong en oud ons versterken mochten in die genade, dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon, dat u trouw blijft tot in de dood. Heere, zegen u ons zo, dat het blij vooruitzicht voor onze ziel mocht opleven, en we in de verte het licht van het Vaderhuis zouden mogen zien, de hoop verlevendigd werden dat we straks voor God in Sion zullen verschijnen, om af te leggen een lichaam der zonden en des doods, om te mogen ingaan in die gouden Godstad, waar geen verdriet meer is, waar geen inwoner meer zeggen zal, ik ben ziek, omdat het volk dat daar woont volmaakte vergeving van zonden en eeuwige vrede hebben zal. Maar laat het ook voor uw kinderen ter versterking zijn, tot bemoediging, tot aanvuring in die geestelijke strijd waarin we zo menigmaal onderliggen. Hoor u het gekerm uw schapen en heb meelij met Jozefs kruis. Wil door uw innerlijke barmhartigheid ons vertroosten en door de aanschouwing van het dierbare Godslam onze ziel met verwondering vervullen, opdat we als kinderen mochten geloven en ons toevertrouwen, als eenmaal Rut die het uitriep, brei dan uw vleugel over uw dienstmaagd uit. Want gij zijt de losser, zo komende zullen we niet beschaamd worden. U hebt het zelf beloofd, Heere Jezus, die zal ik niet uitwerpen. Heere, versterk ook het geloof in de harten waar het zwak is, waar het zo fel bestreden wordt, waar zoveel twijfel is, wil u doen opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Gedenk ook aan al onze zieken, degene die met ons mee mogen luisteren door de kerktelefoon. Heere, wil u ze ook onderhouden met uw genade. En zo ze nog vreemdelingen zijn van u, laat dan in deze dag bekennen wat tot hun vrede is dienende, opdat ook zij komen mogen en aanbidden aan uw voeten. U gaat nu nog rond, en u roept het nog toe wie is slecht. Hij keerde zich herwaarts, en tot de verstandeloze zegt u, komt eet van mijn brood, en drinkt van de wijn, die ik gemengd heb. Waarom weegt gij de geld uit, voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen, om niet langer uit de zwijnen trog van deze wereld te leven, maar van het reine voeder, dat gij zijt, verborgen manna, uit den hemel nedergedaald. Die daarvan eet zal in eeuwigheid niet meer hongeren. De ogen die u zien, die zullen niet terugzien. En het hart dat op dat en het oor dat hoort, dat zal opmerken. Heere, wil ook uw toezegging bevestigen aan uw knecht. En hem ook in deze avond onderhouden met het woord uw genade. En met de bediening van uw heilige geest. Opdat die allerende geleerd werden van u. En als sprekende uit uw getuigenis de kracht daarvan ervaren mocht. Tot nederwerping van alles wat u mishaagt. En tot opbouw in dierbaar geloof. Zend ook uw licht en uw waarheid neder onder alle volken, waar de glans van dit licht nog niet schijnt. Laat de arbeid der zending en het werk der evangelisatie wel gelukken. Maar laat ons ontmogen verblijden en verheugen in de stralen van die zon der gerechtigheid. Opdat onze ziel hemelwaarts gevoed werd en we ons oog opwaarts mochten heffen. Aanschouwende hem die op u, die op de troon zijner genade gezeten, vanuit een hemel zijn schapen wijd in de grazige weide. Verzoen uw daartoe alle ongerechtigheid. Neem de scheiding weg tussen u en ons. En laat uw vriendelijke gunst ons geworden. Gedachtig zijn dan Sions gezalfde koning. En ons horen om zijnentwil. Amen. Wij zingen Psalm 115, vers 5, 6 en 7.
Oh,
Het woord van God, geliefden, dat we u vanavond willen prediken, is naar zondag 7 van onze Heidelbergen Catechismus, de vragen 20 tot en met 23. Vraag 20 vraagt: worden dan alle mensen weer door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En dan zegt het antwoord: nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? En dan volgen onze 12 artikelen, onze apostolische geloofsbelijdenis, onder alle wel bekend. Het gaat dus in deze 7e zondag om het zaligmakend geloof. En achtereenvolgens willen we stilstaan bij de noodzaak hiervan. In de tweede plaats bij het wezen hiervan. En in de derde plaats bij het voorwerp hiervan. Dus het gaat over het zaligmakend geloof. En dan willen we in de eerste plaats zien, dat is nodig. Niemand kan zonder dit zaligmakend geloof behouden zijn. In de tweede plaats willen we dus letten op het wezen van dit geloof. Waarin bestaat dat geloof eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk? Zo te geloven, zalig maken. En in de derde plaats, wat moet dat geloof nou eigenlijk geloven? Wat is het voorwerp des geloofs? Wat moet het geloof, waar moet het geloof zich in het bijzonder op richten? Dus de noodzaak, het wezen en het voorwerp van het geloof. Dat zijn onze drie gedachten die we verder ontvouwen willen. We zagen dus in zondag 6, daar is verlossing, ja, we waren zelfs zo ver gekomen, daar is een verlosser. Luid heeft de onderwijzer het uitgeroepen, daar is een verlosser. Onze Heere Jezus Christus, hij is genoemd met de dierbaarste namen waarmee die in het evangelie geopenbaard wordt. Vanzelfsprekend moet dan de volgende vraag zijn. Als er nu verlossing is, ja, als de verlosser gekomen is, voor wie is hij dan gekomen? Mogen dan alle mensen zonder meer vaststellen dat hij ook voor hun gekomen is? Is het dan zo dat, gelijk alle mensen in Adam, hier staat door Adam, verdoemd zijn geworden, dat betekent natuurlijk niet dat Adam de mensen verdoemd heeft, maar dat is een korte samengetrokken zin. Het betekent natuurlijk dat we door de zonde van Adam, dus door God, verdoemd zijn geworden, om hetgeen dat hij ons als een erfenis heeft nagelaten. Dat stond vast, dat hebben we in de vorige zondagen gezien. Wij alle zijn voor God als een onreine. Daar is niemand die goed doet, ook niet tot een toe. We zijn alle van die werkers der ongerechtigheid die geen kennis van God en van heilige en goddelijke dingen meer hebben overgehouden. We zijn allemaal in Adam verdoemelijk voor God. De weg der verlossing is gewezen. De verlosser is aangewezen. Mogen nu alle mensen bij zichzelf ook vaststellen dat die verlosser ook hun verlosser is. U weet misschien, daar zijn mensen die menen van wel. Mensen die leren de alverzoening. Daar zijn ook mensen die drijven het niet zo ver. Die zeggen: nee, niet alle mensen zullen eenmaal zalig worden, maar De offerande van Christus is wel voor alle mensen gebracht. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. En dat klinkt dan wel erg evangelisch. Men neemt het dan zogenaamd wel op voor de grote liefde van God. Maar in feite is de leer dat Jezus voor alle mensen genoeg gedaan heeft, een troosteloze leer. Want die dit leren, die leren ook altijd, die ene schakel is aan die andere schakel vast, die leren ook altijd dat wij dan de zaligheid door ons doen moeten deelachtig worden. Dat kan niet anders. Als God geen onderscheid maakt, dan moeten wij zelf onderscheid maken. Dan moet de ene mens zich toch boven de andere verheffen. Dan moeten we toch onderscheid maken door ons doen en laten. Dan is de zaligheid toch weer door de werken. En er is niets troostelozer voor een mens die aan de weet gekomen is dat hij een bedorven hart heeft, dat hij tot God niet kan opklimmen, dan de leer dat Jezus voor alle mensen gestorven is. En dat nou de mensen van goede willen, dat nu die mensen die zich uitzonderen boven de anderen, ook waarachtig deel zullen krijgen aan die verlossing. Op deze wijze meent men dan wel een rijk evangelie te brengen, maar men brengt de mensen opnieuw onder het juk der wet. En van enige vertroosting is geen sprake. U moet het zich zo voorstellen. Wat baat het iemand als hij onder de schuldenlast zit en daar ergens aan de andere kant van de oceaan. Daar is iemand die hem helpen kan. Die hem helpen wil. Maar er is niemand die het contact tot stand brengt. Ik ben onmachtig om naar hem toe te gaan. Ik heb geen geld. Ik heb geen vrienden. Ik heb geen mogelijkheden die mij die reis kunnen doen maken naar hem toe. Nu moet ik in het gezicht van die verlossing toch nog stranden. Wat hebben kan zulke een verlossing als mijn handen lam zijn, als mijn voeten niet gaan kunnen, als mijn hart ondeugdelijk is om te kunnen willen zalig worden. Nee, geliefden, het evangelie van Gods genade is veel rijker. Het evangelie van Gods genade, dat stelt niet een mogelijkheid tot zalig worden, maar dat verkondigt zaligheid. Vast en zeker, zonder mensen toedoen, uit Gods barmhartigheid, aan ieder die gelooft. Dus, niet alle mensen worden zalig, zoals alle mensen in Adam verdoemd zijn geworden. Maar zij, die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Het antwoord begint dus te zeggen, nee, zij. En dit kunnen we natuurlijk naar twee kanten bezien. U moet er vooral voor wachten, als het antwoord begint met nee, zij, dat u dit niet opvat als een soort triumfkreet van mensen waar ik vanmorgen reeds over gesproken heb, die menen dat zij handhavers moeten zijn van de gerechtigheid en van de soevereiniteit en van het eenzijdige werk van God. Dan kan men zo triomfantelijk zeggen dat alleen de uitverkorenen zalig zullen worden en dat verreweg de meeste mensen voor eeuwig verdoemd zullen worden. Dan kan dat zo zonder pijn, zonder verdriet, zonder tranen geconstateerd worden. En men kan zich daarmee nog verheffen als een puur rechtzinnig en uitermate godvrezend mens die vlak aan de kant van de Here staat en die het volkomen eens is met de weg die God gaat. Maar zo bedoelt de onderwijzer het beslist niet. Als hij zegt, nee, zij, dan schudt hij bedroefd het hoofd. Niet omdat hij het niet eens zou zijn met het beleid van God. Daarom hoeven de christenen waarlijk niet bedroefd te zijn. Want dat beleid van God,
dat is voorwerp van eeuwige aanbidding. Daar zullen we eeuwig van zingen. Dat God naar het vastgemaakt bestek het gebouw van zijn genade heeft doen verrijzen. Dus daar hoeven we geen droeve trek over op ons gezicht en in ons hart te hebben. Maar als de onderwijzer zegt, neem zij, dan kijkt hij naar die velen. Naar die ontzaglijk velen die niet geloven, die niet willen, die weigeren hun hals te buigen onder het juk van Christus. Nee, zij zegt, velen komen niet, velen hebben geen lust in die wateren van Siloa, die zachtkens gaan. Velen roepen het uit, wat hebben we te doen met David? En wat deel hebben we aan de zoon van Isaï naar uw tenten, o Israël. Nee, als de onderwijzer dit zegt, dan stelt hij dit met smart vast. Omdat het woord al zo spreekt en de ervarenheid het ons leert. Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Hier had ook kunnen staan. Nee, zij. Maar alleen Gods uitverkoren. Dat is hetzelfde getal. Toch doet de onderwijzer dat niet. Niet omdat hij daar niet van overtuigd is. En ook niet omdat hij die waarheid wat weg wil doezelen. Wat achter wil houden. Maar niet over spreken liefst. We kennen de onderwijzer uit ons troostboek. Dat hij de volle raad Gods heeft verkondigd, zonder omwegen. Maar de onderwijzer stelt zich hier op het standpunt van, en hij stelt zich aan de zijde van hetgeen wij zien, van hetgeen God ons geopenbaard heeft. Hij tast hier dus niet naar de verborgen zijde van Gods besluiten, maar hij verkondigt ons de geopenbaarde zijde. En dan zegt hij, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Zoals Gods besluit de scheidslijn trekt van eeuwigheid, voor ons verborgen onbekend, zo trekt het geloof in de tijd zichtbaar de scheidslijn tussen de kinderen Gods. En de kinderen der wereld. Alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dit zegt dus de onderwijzer. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. U weet toen die man tot Jezus kwam. Om hem te vragen of er ook wel weinigen waren die zalig werden. Toen heeft Jezus geen antwoord op die vraag gegeven. Toen heeft hij gezegd, strijd, strijd om in te gaan. Dat was de boodschap die deze man en hij niet alleen, maar al degenen die bij Jezus stonden, hoorden, strijd om in te gaan. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en ze zullen niet kunnen. Namelijk dan, wanneer de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. Hij spreekt tot de Joden. Hij zegt, er zal een tijd komen, o mijn volk, dan zult ge mij zoeken, maar dan zult ge me niet meer vinden. Dan zal de Heer des huizes opgestaan zijn, en dan zal de deur voor het volk der Joden in het nachtslot geworpen zijn. En dan zal die Heer des huizes aan de achterzijde van het huis de deur openen. En dan zullen er velen komen, van oosten en van westen, die niet behoren tot het zaad van Abraham. Die niet behoren bij het volk der Joden. En die zullen met Abraham en met Isaac en met Jacob aanzitten aan de maaltijd van de bruiloft van het land. Dat zegt Jezus. Hij zegt dus, haast u toch. Want de Heer des huizes staat gereed om de deur te sluiten. Als het volk van Israël straks hun heiland verloochent. En als ze hem overgeven in de handen van de goddelozen. En als ze zelfs na zijn opstanding nog blijven spotten met de wonderen van Gods genade. dan zal de deur voor het volk der Joden in het nachtslot geworpen worden. Dan zullen de natuurlijke takken worden afgehaald. En dan zullen de heidenen komen. En die zullen tegen nature in de olijfboom worden ingeënt. Maar, Paulus zegt in de Romeinenbrief, denk erom dat wij ons nu niet verheffen boven het volk der Joden. En laten we niet menen dat wij, wanneer we het evangelie horen en het verwerpen, onstraffelijk zullen zijn. Als de Heere de natuurlijke takken niet gespaard heeft, het oude bondsvolk, de verkorenen des Heeren, hoe zal hij dan ons sparen, indien wij het evangelie zijner genade gehoord hebbende, hetzelfde verachten? Paulus gebruikt het als een drangreden, opdat ook wij zouden opletten, dat de Heer des huizes niet op zal staan, en de deur van zijn genade zal sluiten, ook in Nederland, ook in ons huis, ook in ons hart, zodat we buiten beginnen te staan. Als de onderwijzer dit dus hier vraagt en hier een onderzoek naar instelt, dan is dat dus niet om ijdele nieuwsgierigheid te bevredigen. Dan is het ook niet om de handhaver van Gods gerechtigheid uit te hangen. Daar heeft God deze man en geen enkele prediker voor nodig. Daar zal God zelf voor zorgen. Nee. Als de onderwijzer zegt, nee zijn, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid, dan bedoelt hij te zeggen, mensen letten op. Dat is noodzakelijk. Je kunt in dit leven ontzettend veel dingen missen en toch niet ongelukkig zijn. Want ik heb het onlangs gezegd, rijkdom en armoede, dat is maar heel betrekkelijk. Wat de een ziet als blakende rijkdom, dan zegt de ander van, nou, gewoontjes. En wat voor de een schrijnende armoe is, daar voelt de ander zich lekker thuis. Dat is zijn leven. Dat is maar betrekkelijk. We kunnen vele dingen missen, zeg ik, en toch niet ongelukkig zijn. Maar wanneer we dit missen, dit echte geloof, dan zijn we waarlijk ongelukkig. Dat wil de onderwijzer zeggen. Hij wil zeggen, mensen, als je dat geloof, dat waarzaligmakend geloof mist, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Al woonde je dan in een villa, en al had je dan goud als water, al kon je het uitgeven zoveel als je maar wilde, zonder arm te worden. Al was je heerser over vele volken, ja, God zegt, al had je de hele wereld, neem het letterlijk, alle landen en volken bij elkaar, al had je de hele wereld en je had dit geloof niet, dan was je nog de armste van al de mensen. Dan was er nog geen ongelukkige schepsel op de wereld dan u. Want als je dat geloof mist, dan mist je de vrede met God. Dan mist je het leven. Dan is je leven een gestadige dood. Dan is je leven niet anders dan een wandelen door een tranendal. Zonder uitzicht, zonder toekomst, zonder hoop, zonder ooit enige bemoediging te ontvangen. Want het leven zonder God, dat is de dood. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En een mens zonder geloof is een goddeloze. Dat wil de onderwijzer zeggen. Dit geloof komt het aan. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Hem, dat is Jezus Christus. Dus het gaat hier om dat ware geloof. De verhouding tot Christus is beslissend in ons leven. En dan noemt de onderwijzer twee dingen. Hij zegt dat we door een waar geloof Christus moeten worden ingeleefd en al zijn weldaden aannemen. Dat zijn twee onderscheiden zaken die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, maar toch onderscheiden moeten worden tot vertroosting van de harten der gelovigen. Daar wordt dus eerst gesproken over een inlijven, een in hem inlijven, door een ware geloof. Inlijven, dan denk ik aan een soldaat die ingelijfd wordt in de zoveelste divisie of in de zoveelste compagnie of in het zoveelste peloton van het leger. Hij wordt ingelijfd. Hij lijft zichzelf niet in. Hij krijgt een kaartje over de post in naam van de koningin, dat hij bij besluit van die koning, van die koningin, is ingelijfd in die en die en die legergroep. Nu moet u opkomen. En nu moet u ook daadwerkelijk zijn dienst aan het vaderland gaan verrichten. Houd dat beeld even vast. Dan begrijpt u wat de onderwijzer bedoelt. Het gaat dus in de eerste plaats, we moeten worden ingelijfd. In Christus ingelijfd. Dat is de eerste daad. Dat doet God. Die inlijving vindt plaats in het ogenblik der wedergeboorte. Dat is de inlijving in Christus. Wanneer God door de prediking van zijn woord en door de kracht van zijn Heilige Geest de dode zondaar levend maakt. Hem neemt als een vat uit het rijk van de vorst der duisternis en hem plaatst in het regiment van koning Jezus. Dan neemt God de zondaar en hij stelt hem van onder de macht van de Satan onder de macht van Jezus Christus. Geliefden, is dat in uw leven gebeurd? Zijt u van koning veranderd? Daar kunnen veel veranderingen in ons leven plaatsvinden. Want op de brede weg zijn er veel mogelijkheden. En de duivel laat veel toe. Je mag voor 99% God dienen. Als je dan dat ene procentje maar voor hem, de Satan, reserveert. Kan veel schijnen zonder iets te zijn. Maar bedenk, als je je ganse hart niet aan de Heere gaf, dan heb je ganselijk je hart niet aan de Heere gegeven. Het is van tweeën. Of we zijn overgegaan in de dienst van die andere koning, of we leven nog onder de macht van de boze. En dan kunnen we wel doen alsof, maar diep in ons hart zijn we niet aan God verbonden. Zo is het wanneer het geloof niet echt is. Daar is ook schijngeloof. Bijkomstig geloof. Goud wat op goud lijkt, maar geen goud is. De Bijbel spreekt van een bijna geloof, een bijna christen, een bijna bewogen om een christen te zijn. Dat kan. Jezus zegt dat er zaad is dat op de rotssteen valt en het schiet er stond op, maar het heeft geen diepte van aarde. Het heeft geen wortel. Als verdrukking of vervolging komt, dan vallen ze terstond af. Dus het gaat erom, zijn we door het geloof aan Christus verbonden? En nu kan ik daar veel kenmerken van opnoemen. Ik zal het hoofdkenmerk noemen. Als we in Christus zijn ingeplant, en dat gebeurt in de waarachtige wedergeboorte, dan zijn we levend geworden. Al dat andere geloof, dat soms ook wel met de naam van geloof genoemd wordt, het historieel geloof, het wondergeloof, het tijdgeloof, dat mogen schoon bloeien, dat mogen grote gedaante vertonen, maar het verbindt niet aan God. Het verbindt niet aan Christus. Het maakt niet levend. Kan schijnen alsof we op het moment zo gegrepen door de waarheid vele vruchten dragen. Want dat schijngeloof, dat schiet haastig omhoog, zegt Jezus. Mensen kunnen soms door de prediking bewogen tot veel goede dingen in staat zijn. Tot veel acties aan te moedigen zijn. Voor veel werkzaamheden zich beijveren. Zonder dat hun hart aan God verbonden is. Want u moet niet vergeten, wij zijn van huis uit godsdienstige mensen. Wij weten van huis uit, dat is ons ingeschapen, dat er een hoger wezen is, die gediend wil worden. Zelfs de blinde heidenen, stuk voor stuk, hebben deze gedachte in hun hart, dat er goden zijn, dat er geesten zijn, die gediend moeten worden. En u kan ook op ons hart de prediking zulk een vat hebben, dat we de billijkheid en de rechtmatigheid van het dienen van God toestemmen. En in onze eigen krachten ons op die weg begeven. Dan is het kenmerk hiervan dat we niet ingaan door de deur. Dat mooie boek van Bunyan, daar zie je de bedriegers. Ach, ze wisten het zelf niet. Ze dachten dat het op deze wijze ook kon. Je ziet ze halverwege over de muur klimmen. Ze zijn wel op de goede weg, maar ze zijn niet door de poort op de goede weg gekomen. En dan is dat wandelen op de goede weg maar zeer tijdelijk. Omdat de gesteldheid des harten, die het wandelen bestendigen moet, ontbreekt. Jezus zegt, als verdrukking of vervolging komt, als tegenslagen komen, als er geleden moet worden, zo gauw en zolang als er eer te behalen is in de dienst van God, als je wat worden kan, christen zijn, als je naam krijgt in de kerk, dan gaat het wel. Maar als je smaadheid moet lijden, als je sterven moet, als je alleen komt te staan, als God alle stutten onder je leven wegneemt, zodat je alleen op hem moet leren vertrouwen, dan bezwijkt het bijkomend geloof, het naam christendom. Waarom? Wel, het mist de liefde. De liefde. Er kan veel schijn zijn. Er kunnen veel werken zijn. Verlaten van de paden der zonde. Betreden van het pad der deugd. Maar als ons hart niet recht is met God, dan dragen we toch maar vruchten des doods. Dan zal het vroeg of laat blijken dat we alles hebben, behalve dat ene, namelijk de liefde. De liefde, waardoor het ware geloof alleen maar werkzaam zijn kan. Daarom staat er, die door een waar geloof hem worden ingelijfd. Maar, nu vraagt u natuurlijk ja, als nu die eerste daad een daad van God is, een soevereine daad van God. Een daad van God, waar ik zelfs niet aan mee kan werken. Waarvan onze vaderen zeggen in de 5 artikelen tegen de remonstranten. Die God zonder ons, in ons werkt. Waaraan kan ik dat dan weten? Of ik toch dat oprechte geloof bezit? Waaruit kan ik het weten? Of ik dan toch de Heere oprecht ben ingeleid. Wel, dan staat hier als een twee-eenheid en al zijn weldaden aannemen. Dus waar er een inlijving is in de militia Christi, in het leger van Jezus Christus, en dat is het lichaam van Jezus Christus, daar komen er ook levenswerkzaamheden. Op hetzelfde moment, soms nog zodat we het niet kunnen onderscheiden, dat we het geen naam kunnen geven. Maar op hetzelfde moment dat de rank in de wijnstok wordt ingeënt, dat een dode zondaar in Christus wordt ingeënt, dat het geloof als een genade geschonken wordt, waardoor hij Christus ingeënt wordt. Ik zeg, op datzelfde moment wordt de dode zondaar levend. En de levenstekenen gaan zich van dag tot dag openbaren. Dat is vast en zeker. Al degenen die God uit de dood tot het leven bracht, die hij Christus ingeplant heeft, die hebben die levenstekenen geopenbaard. U kunt het vinden in de ganse schrift, als er gesproken wordt over de bekering van zondaren. U vindt ze, nadat ze Christus zijn ingeplant, nadat ze levend gemaakt zijn. U vindt ze als kinderen aan Gods voeten. U vindt ze ontdaan van al hun grootheid en van al hun hoogheid. In ootmoed smekend om de vrede. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dit is het eerste levensteken van degene die Christus zijn ingelijfd, dat ze al zijn weldaden aan gaan nemen. Al zijn weldaden. O zeker, dat is geen zaak van 1 minuut. Dat is geen kwestie van 1 uur. Dat is niet in 1 jaar afgelopen. Ik denk dat de allerverst gevorderde met Paulus moet zeggen, niet dat ik het al reden gekregen heb. Niet dat ik al reden al de weldaden van Christus omhelst heb met een waar geloof en daar vrede uit ontvangen heb. Maar ik jaag na, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Maar dit is dan toch waar. Al zijn weldaden, wat zijn dan die weldaden? Ach, daar zijn er tientallen in het woord getekend. Laat ik slechts deze noemen. De weldaad van de gerechtigheid, die door het geloof in God verkregen wordt. De weldaad van de heiligmaking, die door het geloof in God beoefend wordt. De weldaad van de zaligheid, het beginsel van het eeuwig zalig leven. Al deze weldaden gaat het geloof aannemen. Dat begint bij het begin. Ja, zegt u maar, zo heb ik het toch niet ervaren. Als ik terugkijk op mijn levenspad, en ik ga terug tot dat ogenblik, tot die tijd waarin ik meen dat het in mijn leven veranderd is, dan is het toch niet begonnen met het aannemen van de weldaden des Heren. Het is in mijn leven begonnen, zegt u, met het wenen over mijn zonde, met het zien van de scheiding, met het bedroefd zijn om de grote schuld die ik bij God had. Zo is het in mijn leven begonnen. En hier staat, en al zijn weldaden aannemen. Ach, denk nu eens goed. Waarom was u dan zo bedroefd? En waarom deed het u zulk een leed zo lang tegen zulk een God gezondigd hebben? En wat maakte de diepheid, de diepte van uw godsgemis uit? Wel, het waren die goede tierenheden Gods die u tot bekering bracht. Die goede tierenheden. Nooit zoudt ge onder het oordeel buigen als de genade, als de liefde van God uw hart daar niet toe bewogen had. Vroeger bent u ook wel bang geweest van de dood, van sterven, van de hel. Wie zou daar niet bang voor zijn die onder de waarheid is opgevoed? Wie zal die tijden niet kennen dat het angstzweet hem uitbreekt als die denkt aan sterven en eeuwig, eeuwig, eeuwig verloren gaan? Maar toen viel ge niet voor op. Toen klaagde ge niet uit een hartelijke droefheid. Toen zag ge niet dat ge tegen zulk een God gezondigd had. Maar toen God liet zien wie hij was. Toen God zijn barmhartigheid en zijn goedheid en zijn genade en zijn waarheid
voor uw aangezicht deed heen gaan, toen riep u uit, o wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Ziet u wel dat u daar reeds begonnen bent om de weldaden Gods aan te nemen? O, nog schuchter, nog bevende. Het was nog onverzekerd, maar er was toch reeds in dat gaan tot hem een vertrouwen dat hij u niet verstoten zou. Er was reeds beleidende uw ongerechtigheid, een geloof in uw hart, dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen waren. En dat juist deed u zo diep buigen voor God. Daar heb u nu reeds het begin van het aannemen van die weldaden des Heeren. Want waarlijk, ik zeg het nog eens, wat Calvijn gezegd heeft. De ware boetvaardigheid kan niet beoefend worden, tenzij dat men bekent Gods eigendom te zijn. Met andere woorden, als je Gods goede tierenheid niet ziet, dan ga je er niet onderdoor. Dan geef je het niet gewonnen. O, laat u maar nooit wijsmaken dat er een tijd in uw leven zal komen dat je onder een heilig en een rechtvaardig God zonder meer buigen zal. Ik kreeg van de week nog zo'n brief van iemand, ver buiten Vlaardingen hoor. Maar ja, dominee, een mens zal toch eerst onder de heilige en onder de rechtvaardige God zijn leven moeten verliezen. Ach, dat is een wettisch systeem, wat zijn duizenden verslaat, maar het logisch straft het woord van God en de bevinding der heiligen. Laat hier één kind van God opstaan en laat hem durven zeggen dat hij onder een heilig en een rechtvaardig God zijn leven verloren heeft, zonder meer, bestaat niet. Dan vluchten we liever tot aan de einde van de aarde toe, dan dat we ons overgeven in de handen des Heeren. Zeker, daar zijn tijden dat we voor de heilige en de rechtvaardige God hartelijk bekennen, de dood verdiend hebben. Dat we aan zijn voeten nedervallen uitroepende, zijt ge met mijn doem gediend, zoek uw eer, ik heb het verdiend. Maar dan is het alleen de liefde van God die ons daartoe brengt. Dan zijn het alleen de barmhartigheden des Heren die ons tot zulk een schuldbekentenis brengen. Dat is het aannemen in beginsel van de weldaden des Heren. We gaan nu over tot het tweede gedeelte en we letten haastig op het wezen van het geloof. Wat is een waar geloof? Ik ben er in feite al mee bezig om te zeggen wat dat ware geloof is. Dat ware geloof, heb ik gezegd, dat is de band aan Christus. Bij het historisch geloof en bij het tijdgeloof wordt dat dus gemist. Dus let op, niet alleen grote droefheid om het bedreven kwaad, niet alleen hemelse blijdschap om de zaligheid die God voorgesteld heeft voor alle die hem geloven, dat kan zijn in de harten van degene die niet oprecht geloven. Er kan een ontzaglijke droefheid zijn in het leven van onbekeerde mensen. Een droefheid zo groot dat we het uitschreeuwen met Kain, met Esau, met Judas, met Saul. Een droefheid zo groot dat we geen moed meer hebben om te leven. Dat we de dood, de verworging kiezen boven het leven. Dat heeft Judas gedaan. Hij heeft de verworging gekozen boven het leven. Zo groot kan de droefheid zijn. En dan kan het toch allemaal niks te maken hebben met het echte geloof. En de blijdschap kan zo uitnemend zijn. Daar kan zulk een hemelse glans het hart bestralen. Daar kan vreugde zijn in het hemelleven met God. Hemelse gaven gesmaakt, gaven des geestes verkregen. Niet de geest als gave verkregen. Dat heeft God zijn kinderen voorbehouden. Die alleen krijgen de Heilige Geest als gave. Maar er kunnen daarbuiten gaven des geestes zijn. Die de Heere sommige mensen schijnt. Waardoor ze hemels verrukt worden. Zalige blijdschap over het toekomstig hemelleven in hun hart smaken. En toch ongelovig zijn. Hoe komt dat? Wel, laten we de onderwijzer op de voet volgen. Een waar geloof is niet alleen een stellig, een zeker weten of kennis. Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus niet alleen, ook dat, maar dat niet alleen. Als we alleen maar weten, voor waar houden, wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus voor waar houden dat God de wereld gemaakt heeft. De val van Adam, de uitleiding van Abraham uit Ur der Chaldeeën, de leiding van het volk van Israël door de woestijn, kortom, de hele geschiedenis die God in zijn woord geopenbaard heeft, met al zijn wetten en al zijn inzettingen. Voor waar houden wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Ik zeg, als we dat alles voor waar houden, dan zijn we nog geen gelovigen. Bij dat voor waar houden noemt de onderwijzer ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. U moet het niet zo opvatten alsof dat voor waar houden niet door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt. Want de kennis van het historieel geloof is principieel anders dan de kennis van het zaligmakend geloof. Ook de kennis in het zaligmakend geloof is een kennis, een gewrocht, een werk van de Heilige Geest. Het is niet zo dat je zegt, nou als ik nou de hele Bijbel zo goed mogelijk geleerd heb, dan werkt de Heilige Geest nog vertrouwen en dan ben ik er. Nee, ook die kennis is gewrocht werk van de Heilige Geest. Want het is een kennis van een vernieuwd verstand. Ik ga de dingen heel anders zien. Ik ga ze in Gods verband zien. Dat is die zaligmakende kennis. En bij die zaligmakende kennis voegt de Heilige Geest een vast vertrouwen. Dus het ware geloof, dat houdt voor waar wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is het laatste. God heeft het gezegd. Wat de wetenschap ook zegt. Wat de mensen ook klaar maken. En ze maken ontzettend veel klaar. Want de wijsheid is enorm. Maar daar is ook ergens in de Bijbel geschreven. Dat de wereld door de wijsheid God niet gekend heeft. Dit is het laatste. God heeft het gezegd. Een gelovige die heeft het woord als het eind van alle tegenspraak. Al komt er een leger professoren op ons af. Al zeggen duizenden en duizenden die zich bij de kerk gevoegd hebben dat het niet kan. Dat het is zoals God het in zijn woord geopenbaard heeft. Dan zegt het geloof. God heeft het gezegd. Hij heeft gezegd dat hij de wereld gemaakt heeft. Hij heeft gezegd dat hij de mens geschapen heeft. Hij heeft gezegd dat Adam en ik in hem van hem is afgevallen. Hij heeft gezegd dat hij zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Die geleden heeft en die gestorven is. Die ten derde dagen is opgestaan. Die aan zijn rechterhand verhoogd is. Die koning is van hemel en aarde. Hij heeft het gezegd. Dat is het axioma van de christen. Dat is het uitgangspunt. Dat is de bodem van ons geloof. Van onze hoop. En van onze liefde. O geliefde christenen. Laat u van dit fundament niet afwrikken. Door allerlei menselijke wetenschap. Laat u van dit troostwoord niet afbuigen. Want indien geen het minste aan de zogenaamde wetenschap gewonnen heeft, zo verliest ge daarmee uw troost. Het waarachtig geloof dat u alleen tot blijdschap strekt. In dat woord van God dat eeuwig zeker is. O, dat wil niet zeggen dat er niet veel dingen in dat woord staan die ik niet begrijpen kan. Dat is waar. Er zijn veel dingen in de Bijbel die nog onopgelost voor mij zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik dan toch geloof wat er geschreven staat. En dat voor zover als de Heer ons dat geopenbaard heeft, we daaruit ook onze troost ontvangen. En dat staat, daar staat maar ook een vast vertrouwen. En dat werkt de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart. Hoort u het? Vast vertrouwen. Nee, dat wil niet zeggen dat de gelovige, dat dus de mens, altijd vast vertrouwd, maar het geloof is een vast vertrouwen. Het is in de praktijk van ons leven zo,
dat we niet altijd geloven. Wanneer God ons ingelijfd heeft, ingeplant heeft in zijn lichaam, dan vallen we daar nooit meer uit. Dat is de troost, dat God getrouw is. Maar het kan wel zo zijn dat we de kracht van die sappen van die wijnstok, de kracht van het gemeenschap hebben met Christus, in ons leven niet gevoelen. Want de zonde belettende geloofsoefeningen. De zon is ontzaglijk groot en heeft machtige stralen, kan de ganse aarde verwarmen en doen groeien. Maar met één hand, met deze kleine hand, kan ik de ganse zon voor mijn leven verbergen. En zo is het nu ook met de zonde. God is ontzaglijk. En zijn liefde en zijn trouw. En zijn goedheid en zijn waarheid is boven de hemelen uitgebreid. Maar één zonde met deze hand. Één zonde is als een wolk tussen hem en tussen mij. Dan zie ik de stralen niet meer. Dan voel ik zijn warmte niet meer. Dan mis ik het gevoel zijner liefde. Dan ben ik eenzaam en verloren en ongelukkig en ellendig. Maar dat neemt de vastheid van het geloof niet weg. Het geloof als geloof, dat is een vast vertrouwen. En als je nog nooit vast op God vertrouwde, dan heb je nog nooit op God vertrouwd. Maar in de ogenblikken dat het geloof geloofde, weet ik het zeker, is er verbintenis aan God. Zegt God het zelf, getuig die geest met deze geest. Dat ik Gods kind ben, dat God in mij werkt, dat God zijn genade in mij verheert. En dat weet ik niet door influistering, dat weet ik niet door nachtelijke dromen of visioenen, dat weet ik niet door invallende teksten en versjes, maar dat weet ik door het evangelie. God gebruikt dat evangelie. Natuurlijk, dat kan een tekst, dat kan een versje zijn, maar ik heb daar vorige week wat van gezegd. Niet om met die tekst, met dat versje, met die invallende waarheid voortaan geholpen te zijn. Maar God gebruikt door zijn Heilige Geest het evangelie. En dat wordt de weide waar mijn ziel graast. Dat wordt de fontein van levend water, waardoor mijn ziel drinken mag en waaruit mijn ziel de kracht mag putten om te leven. Begrijp je? Dan hebben we niet zomaar een ogenblik een hapje gras uit die weide. En niet maar zo een ogenblik een teugje uit die fontein des levens. Maar dan is het ons leven geworden. Dan is de Bijbel onze spijs. Dan is het kerkgaand vermaak van onze ziel. Dan is de vergadering van de gelovigen het leven van ons leven. Dan is dat de voorsmaak van het eeuwig zalig leven. Dan zeggen ze, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Want Jeruzalem, de stad van God, is wel gebouwd. Dan zien we de genade Gods. En het is de spijze van onze ziel dat we mogen zien. In het samen zingen, in het samen bidden. In het lenigen van de nood van de armen. In het samen luisteren naar het woord van Gods genade. Dan is het evangelie, zeg ik, de weide. Dat is het gras waar de schapen van leven. Dat is de stroom van levend water. Kom, zeg het. Nee, ik vraag niet of dat er wel eens een versje in je gedachten gekomen is. Er komen wel eens straatdeuntjes in je gedachten ook. Daar zeg je ook niet van dat ze van God zijn. Maar ik vraag of dat het evangelie de weide voor je ziel geworden is. Of je niet meer zonder het woord kan. Dat vraag ik. Dat is het kenmerk van de schapen. Dat is het waarachtige leven des geloofs. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnenstreden. En dan vraag ik ook niet of dat er nog wel eens tijden in uw leven zijn, dat u door de duisternis gaat. Dat u zegt, o God, waar bent u toch? Dat u met de dichter klagen moet. Ik roep tot u van het einde des lands. Als mijn ziel in mij overstelt, dan vraag ik niet of u last hebt van de boze. die als een helhond uw ziel bedreigt en u alle troost bedenkt, dan vraag ik niet of ge het weet wat David gezongen heeft. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. De troost van Gods genade kan hier door de tussenkomende zonde en de verberging van Gods aangezicht ganselijk gemist worden. Maar daarmee is de genade nog niet weg. Want die trouwe Heilige Geest, die ons tot zijn tempel verkoren heeft, die zal nimmer meer van ons wijken. Daar staat het bloed van Christus garant voor. De offerande die hij aan het kruis heeft gebracht. Een vast vertrouwen. Hetwel ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkte. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil staan. Zo is het geloof. Dat zijn de hoofdzaken die het geloof gelooft. Hier komen we reeds aan het voorwerp des geloofs. Wat gelooft het geloof? Wel, het geloof gelooft in de eerste plaats. Mij is vergeving van zonde en herstelling met God, eeuwige gerechtigheid. En eeuwige aanschouwing van God geschonken. En dan staat er, van God geschonken is. Daar staat niet, van God geschonken zal worden, maar van God geschonken is. Het echte geloof zegt, mij is genade geschied. O nee, ik ben niet bezig om het hart van de kleinmoedige nog meer te verontrusten. Ik ben niet bezig om de dwalende schapen in een hoek te drijven, waar ze zich rekenen tot de onbekeerde. Maar ik ben bezig om een beroep te doen op de kennis van uw hart. Want ik weet, in die ogenblikken bekommert kind van God, dat ge echt vrede had met God. Dat ge echt geloofde dat God in gunst op u neerzag. Dat God uw rechterhand gevat had. Ik zeg, in die ogenblikken was er geen gebrek. In die ogenblikken was uw ziel overstelpt. In die ogenblikken was uw leven vervuld van God. Ge had geen gebrek. Geschonken is. Nee. De Heilige Geest, die leert ons niet alleen hopen op de zaligheid die straks komt, ook dat. Maar de Heilige Geest brengt de zaligheid in ons hart thuis, hier op aarde reeds. Het mogen dan in beginsel zijn, maar ik zou dat beginseltje toch niet willen missen, voor de hele wereld. Het zijn toch de voorsmaken van het eeuwig zalig leven. Het is het onderpand, waardoor ik weten mag, straks komt de dag. Dan zal ik hem in gerechtigheid aanschouwen. Dan zal ik verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld, wanneer ik mag opwaken. En als ik dat ervaar, dan ervaar ik dat het is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Als het geloof gelooft, vergeving van zonde, God scheldt ze me kwijt. Hij neemt me aan als een kind. Zijn vriendelijke ogen zijn op mij. Dan laat God me altijd zien. Het was niet om u. Het was door mijn innerlijke barmhartigheid. Het was uit mij. Door mijn liefde. Door mijn goedheid. Door mijn trouw. En van stap tot stap leert de Heilige Geest ons nu ook kennen. Dat die goedheid Gods geopenbaard is in Jezus Christus. Dat die barmhartigheid en die liefde van God mij geschonken is. Omdat Hij, de Zoon, de enige geborene, het hartekind van God, zijn leven in de dood heeft overgegeven. en zijn ziel heeft uitgestort onder de tuchtigingen Gods, dan weet ik dat God mij goedgezind is, omdat hij zijn eigen kind de zonde toegerekend heeft, mijn zonde. O, wat wordt dan de verootmoediging diep? Wat worden dan de zonde bitter? Wat worden dan de tranen echt, hartelijk, diep? Maar wat klimt dan ook onze ziel tot hemelse blijdschap op? Wat blijdschap smaakt dan onze ziel, als we al zo voor hem mogen knielen in het huis dat hij zich heeft gesticht. En daar het voorwerp des geloofs, de Heere Jezus Christus, mogen aanschouwen. In al zijn heerlijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn grootheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn nederbuigende ontferming. Hij de herder, ik het schaap, het verloren schaap, het verdwaalde schaap, het schaap wat nooit anders gedaan heeft dan de herder moeite en verdriet bezorgen. Maar nu het gevonden schaap, het wedergebrachte schaap, het schaap wat eeuwig onder de herder zal leven, geleid worden in de grazige weide aan de zeer stille wateren. Dat is het wat het geloof gelooft, geliefde. Van het verdere heb ik niet veel te zeggen. Ik heb het reeds gezegd. Ik zal er volgende week, als God het geeft, nog iets van zeggen. Vraag 22 en vraag 23. Vraag 23 komt in de volgende zondagen breedvoerig ter sprake. Ik wil nu om destijds wil eindigen. Is dit geloof in uw hart? Let erop. O, daar is veel wat zich aandient, ook onder ons. Daar is ook in de prediking soms veel waar de toets van het woord niet doorstaan kan. Als een prediking niet behelst de vergeving der zonden, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid van God, dan kan zo'n prediking nog zo mooi zijn. En dan kunnen de mensen nog zo beroerd en ontroerd zijn onder zulke prediking, waar het gaat over Jantje en Pietje en Klaasje, over vrouwtje die en over mannetje die. Maar dan is het niet de verkondiging van het evangelie. En het brengt de ziel niet in de vrijheid van de kinderen Gods. En het is niet tot versterking van het geloof. Want je kan een hoop horen vertellen over wat hij beleefd heeft en wat zij beleefd heeft. En je kan al deze bekeringsgeschiedenissen horen en lezen en zeggen, jongen, jongen, wat is dat allemaal mooi. Ik wou dat ik er ook deel aan had. Maar je komt nooit onder de klem. Je komt nooit in de ellende. Je komt nooit tot het gebed. O God, help me. Ik zie het. In die prediking van het evangelie wordt die vergeving der zonde, die eeuwige gerechtigheid en zaligheid me gepredikt. Wordt me voorgesteld, wordt me aangeboden, wordt met klem op het hart gebonden. En in plaats van die eeuwige zaligheid en van die eeuwige gerechtigheid en van die zalige vrede kies ik nu het slijk van de wereld. Kies ik nu een handvol goed, draaf en slaaf ik en loop ik me nu ondersteboven om een graantje van deze wereld mee te pikken. En ik laat mijn kostelijke ziel verkleumen en ik laat Jezus staan en kloppen aan de deur van mijn leven. O jongens en meisjes, wat ik je bidden mag. Zijn armen zijn nog uitgebreid. Hij heeft je dit vanavond verkondigd, opdat je tot hem komen zal. Hij heeft het zelf gezegd. Kom toch, kindertjes. Want daar zulke is het koninkrijk van God. Jongens, meisjes, zeg niet, ach, daar weet ik niet genoeg voor. Als je komt als een kind, onbevangen, hulpeloos, afhankelijk, verlegen, verwonderd, hij zal je niet beschamen. Hij staat en hij wacht om genadig te zijn. Als je dit geloof mist, dan mis je nog eeuwig alles. Maar omgekeerd is het ook zo. Als dit geloof in je ziel verheerlijkt is, als God de Heilige Geest je één plan gemaakt heeft met Christus, dan mogen het gaan door diepe wegen. Dan mogen het gaan door het tranendal. Dan kan het lange tijd donker zijn in onze ziel. Maar dan is er toch een band met God in ons hart. Dan kunnen we toch in onze hoogste aanvechtingen niet langer met de wereld, met de zonde, met de duivel een akkoord aangaan. dan heeft God ons hart genomen. Dan heeft Hij onze begeerte tot zich getrokken. Dan zijn de zonden ons te dood geworden. Dan snakken we naar de vernieuwing van de oefeningen van dat geloof, waarin we weer geloven mogen dat Hij al onze gerechtigheid op zich genomen heeft. Dat Hij ons een eeuwige vrede verworven heeft. En dat we straks zullen delen in die zaligheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in het hart van de mens niet is opgeklommen, maar waarvan eeuwig gezongen zal worden het Lam. Het Lam dat op een troon zit is waardig te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding, want Hij heeft ook mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Amen. Genadige God, als we een weinig mochten stamelen van dit heerlijke werk uw geestes dat gedoet in de harten van al uw uitverkoenen die getrekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat gaf een spijs en een drank op de weg des levens schenkt, in de hoop dat wat nu gebrekkig en ten dele is straks volmaakt zal zijn, wil het bedouwen met uw dierbare geest. Laat ons ook in de week die we ingegaan zijn het niet vergeten, dat we het woord zouden zien als een leidsman ten leven, als de weide van onze ziel, als het water des levens. Ga u met ons de week in, beveilig ons. Zie ons in gunst en ontferming aan. Gedenk ook aan zoveel die op vakantie zijn. Laat niemand van ons onverwacht uit dit leven moeten scheiden, onverzoend u ontmoeten, maar dat we ons samen zouden richten naar uw inzetting, om dat goed te mogen verkrijgen wat in de dood niet ophoudt. Dek ons zo onder de vleugelen van uw genade, en blijf u bij ons met uw liefde, en wil door de werking van uw eeuwige geest de band aanhaal, opdat we leven mogen u ter eer, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.